Ik had echt op een gegeven moment een paar keer dat ik elke keer bij de bar, als je dan een drankje ging halen, dat je dan zo vlak voordat ze zo'n rietje... Nee.
Stop.
Het rietje zo ja. Er net op tijd uitgehaald worden. Ja, dat heeft al een paar grappige momenten opgeleverd.
Ja.
Dit is het Groene Hart van... De podcast van Happiness and Growth Thinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Hanna Verboom, filmmaker en sociaal ondernemer. Over hoe ze haar jeugd in Afrika verbindt met de westerse wereld. Wat ze geleerd heeft van het plastic dieet. En hoe duurzaam ze zelf leeft. Ik zit hier bij Hanna Verboom thuis. Dit keer niet op de Happiness redactie, maar thuis bij Hanna. Hier, dankjewel dat
Welkom.
We hier mochten zijn.
Heel gezellig.
Ja. Hanna Verboom, jouw groene hart. Je bent daar wel ook steeds meer mee bezig met duurzaamheid. Waar komt het vandaan? Waar is het een beetje begonnen bij jou?
Ja, dat is grappig. Dat is wel iets wat ik mezelf... die vraag heb ik mezelf ook de laatste tijd een paar keer gesteld. Ik denk dat het toch wel te maken heeft uiteindelijk ook met mijn jeugd. Met mijn opgroeien in Afrika. In landen als Kenia, Oeganda en Soedan. Waardoor ik op vrij jonge leeftijd al heel erg bewust was van de wereld waar we leven. Met name ook de verschillen die er zijn. Dus verschillen op in het gebied van mogelijkheden. Dus gewoon de mogelijkheden die mijn vriendjes en vriendinnetjes in Nederland hadden. En de mogelijkheden die mijn vriendjes en vriendinnetjes hadden in Kenia.
Ja.
Maar ook de wereld om ons heen en de natuur, waar we groeiden heel erg op midden in een heel mooi theegebied in Kenia. Wij gingen, als we vrij hadden, gingen we naar de Masai Mara, zaten tussen de dieren. Gingen kamperen en werd je 's ochtends wakker geschud door het gestamp van de olifanten die dan om het tentenkamp heen liepen. Wow, dus ja. Wij groeiden echt op in de natuur. En ja, wat latere leeftijd ben ik dan terug naar Nederland verhuisd. Ben ik ook gaan acteren en dan kom je in een hele andere wereld. En ik denk meteen dat dat ook hetgeen is wat mij drijft, om die twee werelden te verbinden.
Ja. Mooi, ja. Want leg even uit waarom je dan in Afrika bent geboren en of in ieder geval daar bent opgegroeid. Hoe kwam dat zo?
Ja, mijn ouders hebben ontwikkelingswerk gedaan. Dus mijn vader is landbouwkundige. Heeft in Wageningen gestudeerd en die zijn, toen ik 5 maanden oud was, zijn ze met de overland trucks naar Soedan, Khartoum, gereden om daar mee te helpen. Toen zijn ze gevlucht vanwege de burgeroorlog. En vervolgens een paar jaar later neergestreken in Kenia.
Oké. Ja, en tot wanneer heb je daar dan gezeten in Afrika? Tot hoe oud was je toen je naar Nederland?
Ik heb er gewoond tot mijn 12e. Dus mijn ouders hebben een ziekenhuis opgezet in Kenia, in een klein dorpje. En later heeft mijn vader aan een universiteit gewerkt en met name allemaal landbouwkundige projecten ook opgezet.
Oké.
Ja, toen ben ik 12 jaar teruggegaan.
Beschrijf dan eens even die Hanna die dan eigenlijk het hele Afrika gewend is. Hè, de cultuur, de natuur. En ineens in Nederland komt. Of in ieder geval hier. Hoe beschrijf dat eens? Wat gebeurde er allemaal in jou?
Ja, dat is echt. Pas op een latere leeftijd ben ik me gaan realiseren hoeveel impact dat heeft gehad.
Ja.
Als je zo jong bent, dan ben je vooral bezig met hoe verhoud ik me tot de nieuwe wereld waar ik in zit. Weet je wel, ik heb altijd thuisscholing gehad. Op mijn 12e ging ik voor het eerst naar de middelbare school. Nou ja, dan ben je vooral bezig met, vindt iedereen me wel leuk en ben ik niet een rare eend in de bijt? Want dat ben je toch wel natuurlijk.
Ja.
Ik sprak gebrekkig Nederlands. Ik ben grotendeels natuurlijk Engels opgevoed of opgegroeid. Dus ik denk wel, dat was heel... als ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja, ik leefde echt een beetje in twee werelden. Enerzijds in de natuur en in Afrika. Weet je, in Kenia, ja, wij deden niks anders dan hutten bouwen en kameleons. We hadden een kameleonverzameling. Weet je, elke keer als we een kameleon ergens vonden, dan gingen we die soort van opvoeden. dat waren de dingen waar we mee bezig waren. We hadden geen televisie. Weet je, ik had thuisscholing, ik ging niet naar school. Ik wist niet wat het concept was van roddelen of weet je, al dat soort dingen. Ik had nooit een vriendje gehad, dus ik was wat dat betreft echt een beetje een vreemde eend in de bijt.
Ja. Vandaag hoorde ik een verhaal van een man en die vertelde over een vrouw die op een gegeven moment in Bagdad zat, toen echt gebombardeerd werd. Echt Rotterdam, Tweede Wereldoorlog. En alles was op een gegeven moment daar in die zone, was alles gewoon weg. Dus geen telefoons, qua infrastructuur was het helemaal shut down, zeg maar. En natuurlijk, ze verzorgden de mensen die gewond waren door de bombardementen. En ze probeerden gewoon zo met elkaar te leven. En barbecues maakten ze en dat vertelde je. En zij zei echt oprecht, dat was de gelukkigste periode uit mijn hele leven.
Ja. Ja, mooi.
Ik moet daar een beetje aan denken nu ik jou dat verhaal hoor vertellen. Heb je dat je wel eens denkt van wauw, die kindertijd waarin ik dus eigenlijk alleen maar bezig was met de natuur, met de mensen om me heen. Dat je daar nu misschien nog als mens nog naar verlangt, dat je zo wilt leven. Dus minder met social media, minder met technologie, minder met carrière, succes, noem het allemaal maar op.
Absoluut. Ja, absoluut. Kijk, ik bedoel, dit is natuurlijk wel... kleine 30 jaar geleden. Dus dat is wel... Daar kijk je sowieso anders op terug, omdat je kindertijd is. Maar ik heb een tijdje gehad dat ik in L.A. woonde. Ik was daar voor pilot season. Een seizoen waar alle audities worden opgenomen. En toen was er net een staking van de schrijvers. Dus er was eigenlijk helemaal niks te doen. Toen dacht ik, oké, wat kan ik doen? Ik zit hier 3 maanden. Ik heb met jou betaald. Ik zit hier. Ik moet iets gaan doen. Mm-hmm. En toen ben ik gaan werken bij... er is een gebied in Los Angeles waar alleen maar daklozen wonen. Dat heet Skid Row. Dat is nu bijna opgedoekt, omdat ze heel downtown LA aan het verbouwen zijn. Maar toen de tijd was het echt een paar vierkante kilometers, zeg maar. En daar was alleen maar daklozen, mensen met psychische problemen, mensen met drugsproblemen enzovoort. En daar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen 3 maanden lang. En dat was een soort van, ik moet daaraan denken. Het is natuurlijk niet prachtig, maar het was wel een soort van ground zero. Als in dat het zo'n enorme armoede en mensen met echt helemaal geen uitzicht. En dan ben je daar binnen aan het werken 3 maanden lang. En je vergeet zo volledig alle dingen waar je normaal druk om kan maken. Mm-hmm. Waardoor het voor mij ook... ik herken dat. Dus voor mij was het ook echt een van de gelukkigste periodes in mijn leven toen ik daar werkte. En het enige wat belangrijk was hoe je contact kon maken met mensen en hoe je hun kon helpen. Op welke manier dan ook. Dus absoluut. Ik bedoel, op het moment dat het minder om ons gaat, of het nou gaat doordat een noodsituatie is, zoals je net omschrijft, of doordat je juist een bepaald tijd allokeert om echt met anderen bezig te zijn. Mm-hmm. Gek genoeg zijn dat de moment dat je het gelukkigst bent.
Ja, want je helpt direct, je haalt daar voldoening uit.
Ja volledig, ja. Ja.
Tof, vertel nog eens over Palais, het modemerk. Want daar hebben we elkaar voor het eerst eigenlijk ontmoet.
Ja.
Dat is ook een duurzaam interieurmerk eigenlijk. Hè? Het is met kussens begonnen.
Ja. Ja, en om het verhaal van Palais in te leiden, moet ik bijna eerst nog een stapje terug naar Synergy. Want het begon dus met... Want dat, zo werkt dat dan in mijn hoofd, dan ontstaan dingen zo.
Ja.
Maar Get It Done was dus echt die kleinschalige ontwikkelingsprojecten waar we gewoon hands-on, was allemaal vrijwilligerswerk. Iedereen zette zich in om te zorgen dat die projecten van de grond kwamen. En vervolgens wilde ik ook eigenlijk meer gaan doen met dat acteren en met echt die grotere verhalen. Ook nog een veel groter publiek brengen. En vanuit die plek is Synergy ontstaan. En Synergy is een, je zou kunnen zeggen, een soort Netflix, maar dan met een veel kleiner aanbod. Dus wij selecteren met filmmakers en acteurs en journalisten, selecteren we de beste films en documentaires. En die krijg je dan elke maand, kan je die kijken, online of via de apps. En het idee daarachter was echt spreading great stories. Dus wij geloven, of ik geloof heel erg in de kracht van een goede film. Als je een goede film of een goede documentaire, die kan een zaadje planten. Dat kan uiteindelijk enorm grote impact hebben. Omdat we gaan pas als mens gaan we pas iets doen. We worden pas geactiveerd als we het verhaal kennen. Mm-hmm. En als het verhaal ook tot ons, ons raakt.
Het inspireert,
tot ons doordringt. Ja, het inspirerende. Het is een veel gebruikt woord, inspirerend. Maar het werkt.
Hoop en inspiratie.
Ja, precies. Maar het gaat nog een laagje dieper. Het gaat erom dat jij je kan herkennen in iets. En als je een film kijkt, dan zie je soms... kan je een verhaal zien van iemand die je misschien nog nooit... Weet je, een documentaire van Dennis Mukwege, van The Man Who Mends Women. Die heeft nu net de Nobelprijs gewonnen. Dat is een man in de Congo die een gynaecoloog is. En die opereert daar op vrouwen die verkracht zijn, mishandeld zijn. Nou, er is een waanzinnig mooie documentaire over gemaakt. Die heb ik bij Movies That Matter gezien 2 jaar geleden. 3 jaar geleden. En die staat nu ook op Cinetree. En dat is het voorbeeld van een man die je nooit zou ontmoeten. Die in een heel ander land woont. Die misschien niet eens een gesprek mee zou hebben als je bij hem in dezelfde ruimte zou zitten. En, maar dan hoor je zijn verhaal. Dan word je meegenomen met zijn verhaal. En ja, dat raakt zo enorm. En niet alleen maar omdat het een ontzettend indrukwekkend verhaal is, maar ook omdat de manier waarop het verteld wordt ertoe kan leiden dat je denkt, dat had mijn dochter kunnen zijn, of dat had mijn zus kunnen zijn, dat had ik kunnen zijn. Mm. En dat is nog veel meer dan inspirerend, want dan gaat het een soort van laagje dieper, wat zo erg kan leiden tot activatie. Ja. En dat soort verhalen, daar geloof ik heel erg in. En, ja. En dat is ook wel het doel van Cinetree, om naast gewoon een hele goede programmering met echt de allerbeste films, zeker 1/3 van die films zijn dat soort verhalen.
Ook zelf maken dus?
Nou, daar gaan we naartoe. Okay, ja. Nee, we zijn nu echt puur distributie.
Ja.
Maar
het begin. Ja.
Ik ben nu wel ook met National Geographic een aantal projecten aan het ontwikkelen.
Dus kun je straks ook in je eigen films gaan acteren? In je eigen film met een boodschap?
Ja, misschien. Ja, ik merk dat ik vind zelf steeds minder belangrijk wat mijn rol is.
Okay.
En ik vind het belangrijker of het gebeurt.
Mooi.
Dus dan kan het zijn dat ik erin speel als dat nodig is. Maar dat is niet voor mij niet mijn grootste beweegreden.
Meer dat het in de wereld gebracht wordt.
Het moet gewoon verteld worden. Ja, dat verhaal. Ja.
Ja, mooie drive.
Dus dat is achter Cinetree.
En dan Palais.
En dan Palais, daarna, ja. Nou ja, Palais is ook wel op een mooie manier ontstaan. Dat is mijn compagnons zijn Petra van Roon en Michiel van Heusden. En wat ik heel erg merkte met wat ik doe met Get It Done, maar ook met Cinetree, is oké, je hebt de waanzinnige projecten, er gebeuren hele mooie dingen. Je hebt de films, nou, daar worden mensen inderdaad door geïnspireerd. Maar what's the next step? Weet je, als je een documentaire hebt over duurzaamheid of over weet je, het effect wat onze kleren uiteindelijk hebben down the line, dan wil je eigenlijk komen met een alternatief.
Mm.
En daarin was ik eigenlijk al een aantal jaar nadenken van, ik zou het wel heel tof vinden om op een bepaalde manier ook iets meer te weten of te krijgen van gewoon productontwikkeling en dan met name duurzame producten. Dus hoe kunnen we zorgen dat er, los van dat we al die awareness creëren, dat er ook gewoon echt innovatie is en dat er alternatieven komen. Mm. En wat je, ja, tot 2 jaar terug had je wel alternatieven, maar dat was allemaal een beetje, ja, geitenwolle sokken, zeg maar, with all due respect. En wat wij wilden met Palais, we zijn allemaal, zeker Petra en ik, zijn echt ook best wel estheten, zeg maar. Dus wij wilden echt een absoluut mooi luxe product, waar geen compromis in wordt gemaakt.
Mm-hmm.
Maar wat wel dus volledig sustainable ontwikkeld wordt. En voor ons gaat sustainability over 2 vlakken. Dus het gaat enerzijds over het productieproces, volledig duurzaam is. En er zijn allemaal certificaten voor. En onze producten zijn gold gecertificeerd, wat het hoogste certificaat is voor textiel.
Ja.
Maar het gaat ook over hoe de mensen die allemaal werken aan het product, worden die goed betaald? Hebben die goede werkomstandigheden? Hoe zijn de fabrieken? Hoe zijn de... Dus dat je dat hele productieproces van A tot Z in kaart brengt. En dat zowel voor milieu als voor dus de mensen die eraan werken, dat klopt.
Ja.
En dat was de basis van Palais. Dus sustainable luxury, een luxe label, een lifestyle merk. Maar wat wel aan de achterkant helemaal klopt.
Ja. Hoe duurzaam leef je zelf?
Afgelopen maand heb ik meegedaan aan plastic dieet.
Ja, ik ook.
Gaan
we het zo over hebben, ja.
Oké, leuk. Nou ja, dat was voor mij wel even een... ik ben er veel mee bezig, ik bedoel, laat dat voorop staan. Ik ben op een gegeven moment door National Geographic gevraagd om een series interviews te maken met verschillende initiatiefnemers rondom de plastic soep.
Mm-hmm.
En daardoor ben ik eigenlijk een beetje in dat onderwerp gedoken. En ik was altijd vooral eigenlijk humanitair bezig. Weet je, met Get It Done was vooral humanitaire projecten. En ik dacht, heel mooi en belangrijk duurzaamheid, maar het is niet, ik zit gewoon meer in deze hoek en laat dat andere mensen doen. Maar toen, door dat programma met National Geographic, ben ik gewoon steeds wel meer ingedoken. En ja, uiteindelijk, of het nou humanitair is of duurzaamheid, het heeft allemaal zo erg met elkaar te maken. Weet je, je kan het ook weer niet echt helemaal los van elkaar zien. Dus dat was wel voor mij een soort eye-opener dat ik dacht, oké, dit is wel echt een probleem wat wij hier in Nederland echt een groot verschil in kunnen maken.
Ja.
En daar wil ik me dan ook echt voor inzetten.
Ja. Welke stappen heb je gezet op dat vlak?
Nou ja, het begon gewoon met content maken. Dus het begon met die interviewserie.
Ja.
Ik ben meegeweest met By the Ocean We Unite, wat een organisatie is die de zee opgaat en ook onderzoek doet naar microplastics. Daar heb ik een documentaire geschoten die ik nu aan het editen ben. Dus ja, puur vanuit mijn talent, zeg maar, wat ik kan daarin bijdragen. En dat gaat om content maken.
Ja.
Maar ik ben ook natuurlijk veel bewuster met ja, de plastic die je zelf zeg maar gebruikt. En dat is heel basis, basic gewoon wegwerpplastic vermijden. Weet je wel?
Ja.
Gewoon de basisdingen, plastic tasjes, de plastic flesjes, de wattenstaafjes. Weet je, gewoon allemaal dat soort dingen die waarvan je weet, ja, dat duurt gewoon 400 jaar voordat het afbreekt. En ik gebruik het max 20 minuten.
Ja.
I don't need it, weet je wel. Dus daar gewoon, ja, je wegwerp, je hervulbare flesjes. Gewoon de hele basisdingen.
Ja. En Hanna, als we even naar Hanna de consument kijken. Dus de verborgen impact top 10, zeg je dat wat, van Babette Porselein?
Ja.
Ja, spullen staat op 1. Dus ja. Het kopen van spullen, het vervoeren van spullen.
Ja.
2 vlees, 3 vervoer, hè, vliegen met de auto. Dat soort dingen zijn heel belangrijk.
Ja.
En wonen. Ja. Hoe ga je op die vlakken?
Ja, dat is wel... De eerste twee sowieso ben ik veel minder... Dat is ook als je erin duikt en je realiseert je inderdaad de enorme impact van consumeren. Weet je, het slaat nergens op wat wij allemaal kopen. En hoe het is gewoon zo onnodig. Maar ja, het is een consumptiemaatschappij. Weet je, dus het kapitalisme, het individualisme. Ja, dat is allemaal... Een deel van ons rijkdom is natuurlijk gebouwd op het consumeren. Maar voor mij is dat wel, ja, de afgelopen jaren koop ik gewoon veel minder. Dus dat hele, ik weet nog wel dat ik vroeger, toen ik even 24 was, dat je dan, nou ja, dan ging je naar een grote modeketen en dan was je er trots op als je voor €50 20 shirtjes kon kopen, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is nu... Kan je dan niet eens meer, weet je, kan je niet eens meer voorstellen. Ik bedoel, ik koop eigenlijk bijna alleen nog maar bij duurzame merken. En dus dat zijn wel bewuste dingen die er nu in zitten.
Ja, dus dan kijk je kritisch naar de duurzame merken.
Het gaat wel over een stukje
bewustzijn.
En ik ben me er bewust van, dus dan handel ik daar absoluut naar. Vlees is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Nou, ik ben niet, hoe zeg je dat? 100%
plantaardig,
maar ik ben wel steeds meer. Ik heb wel de laatste maand plantaardig geleefd en nou ja, dus ik ben niet perfect als in dat ik die dingen 100% doe, maar ik doe ze wel steeds meer en ik eet heel weinig vlees nog. En weet je, en ik vind het te gek om te zien dat heel Nederland of in elk geval een groot deel van Nederland daar wel echt veel bewuster in is. En het is wat dat betreft een hele spannende. Mooie tijd waarin echt mooie dingen gebeuren. We hebben zoveel aandacht gekregen ook voor dat plastic onderwerp. Weet je, dat stop met plastic maand die we met National Geographic hebben gedaan.
Ja.
Dat was te gek, weet je wel. Dat iedereen reageerde daar zo goed op, omdat het gewoon heel concreet is. Het is heel iets concreet wat jij en ik kunnen doen.
Ja.
En wat uiteindelijk niet zozeer alleen gaat over plastic, het gaat over consumeren. Weet je, plastic is een symbool voor... Het grotere probleem wat die consumptiemaatschappij is eigenlijk.
Ja, je reist ook graag. Hè? Je schuurt dat vele vliegen.
Nou ja, dat is eigenlijk een soort van nieuw onderwerp wat waarvan ik voel dat die komt er natuurlijk gewoon aan. Ik bedoel, het kan niet anders dat over 10 jaar dat iedereen denkt... Ja, waar slaat het op dat we toen zoveel hebben gevlogen?
Ja.
Ik vind dat moeilijk. Ik reis veel. Ik hou heel veel van reizen. Ik heb veel projecten in Afrika. Mijn vriend werkt in Afrika. Dus weet je, dat is nog wel echt wel een lastige. En dat compenseer je dan natuurlijk zoveel mogelijk op allerlei manieren.
Mm.
Maar dat is wel een onderwerp die wat eigenlijk nog nauwelijks belicht wordt.
Nee. En je kunt natuurlijk... de impact die je maakt kun je ergens natuurlijk weer heel erg compenseren. Of juist heel erg... misschien wel verdrievoudigen, bij wijze van spreken, met positieve impact.
Ja.
Zie jij het dan ook zo? Is dat zoals het in je hoofd dan gaat? Want ja, ik bedoel, je zult er ook wel over nadenken als je dat vliegtuig instapt van, ja, het is niet zo heel erg duurzaam, maar ja, hoe gaat dat in het hoofd van Hanna, zo'n chit-chat?
Ja, ik vind het heel belangrijk om de dingen niet helemaal plat te slaan. Omdat als je het helemaal gaat, weet je, dan, ja, dan wordt het een... Ik had laatst een goed artikel in, volgens mij, de Correspondent hierover. Dan doe je het eigenlijk nooit goed. Weet je, dan zal je het nooit goed doen. En er is altijd wel iets wat je... Nou ja, dan is het nu inderdaad vliegen, weet je wel. Dan heb je eindelijk alles gesorteerd en gerecycled en je geeft feest meer en dan mag je dus doe je weer eens niet goed en dan is het vliegen.
Ecorrectie, ja. Dus je hebt zoveel, het kan nooit genoeg zijn waardoor je eigenlijk ook niet geniet van het leven.
Nee, precies. Nee. Dus dat vind ik heel belangrijk om dat niet te doen en ik pretendeer ook zeker niet dat ik het allemaal goed doe. Ik bedoel, het zijn ook gewoon kleine stapjes en ik denk dat we als maatschappij, kijk, wat ik heel interessant vind, ik zit met verschillende grote bedrijven ook aan tafel. En dan weet je, hoor je wat de stappen zijn die zij gaan zetten naar een circulaire wereld. Wat zijn de stappen op het gebied van afvalverwerking, slipverbranding, weet je, al dat soort. Dat geeft mega, mega grote impact. En ik vind het heel interessant om daarbinnen die verbindingen te leggen. En dan realiseer je ook heel erg hoe klein radartje jezelf ook bent als consument en hoe erg belangrijk het is om dit ook in een grotere lijn te zien. Van we maken nu kleine stapjes en die kleine stapjes die zorgen uiteindelijk voor hele grote veranderingen.
Ja.
Maar het zijn wel kleine stapjes en we hoeven ook niet meteen alles perfect te doen of aan te pakken. Of weet je wel, dat mag ook af en toe met een beetje zelfspot. En dat vind ik belangrijk tenminste.
Ja.
Dus wat betreft, maar wat betreft vliegen is het wel iets waar ik me veel meer nog in wil verdiepen. En ik pak ook zoveel mogelijk de trein als dat kan. Maar ja, in het geval van Afrika, daar hebben we een aantal projecten. Ik ga over 2 weken naar Zanzibar toe. Dat is een eiland wat over 3 jaar ten onder gaat aan plastic vervuiling. Daar gaan we naar een waste management bedrijf kijken. En mogelijk ook meedenken over campagne ook daaromheen. Dus weet je, dat vind ik dan wel... wel de moeite waard, zeg maar, of de investering waard.
Ja.
Maar die afweging, die maak ik wel steeds meer, ja. Bedoel, 5 jaar geleden dacht ik daar niet over na. Ja, je moet gewoon kijken, wat is de reden? Weet je, als het puur voor een strandvakantie is, nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je er nu misschien iets kritischer over nadenkt met de kennis die je nu hebt, dan dat je dat 3 jaar geleden deed of 5 jaar geleden.
Ja.
Maar nogmaals, ja, we hoeven het ook niet allemaal plat te slaan. Ik vind het ook fantastisch. Ik vind het echt te gek. En zeker nu dat ik heel veel bedrijven heb gesproken. En ook politiek. En weet je, de laatste ook bij een lezing van Diederik Samson. Die natuurlijk met het klimaatakkoord heel veel bezig is geweest. En weet je, dus er gebeurt echt veel.
Ja.
Tuurlijk, er kan nog heel veel beter. Maar laten we ook af en toe onszelf een schouderklopje geven.
Het plastic dieet.
Ja.
Ja. Hoe ging het? Wat heb je geleerd? Het is misschien wel leuk om een maand lang zo min mogelijk plastic te consumeren. We hebben het allebei gedaan.
Ja.
Wat heb jij allemaal geleerd? Waar liep je tegenop?
Nou, allereerst vond ik het echt super moeilijk. En dat had er met name mee te maken. Dat realiseerde ik me wel snel. Ik heb afgelopen maand ben ik heel veel op reis geweest. We hadden de lancering van Palais. We waren in Parijs bij de beurs, grote interieurbeurs, Maison Objet. Maar goed, you get the picture.
Ja.
En ik had een filmfestival georganiseerd met Cinetree. En het was een hele drukke maand met heel veel reizen en heel veel op weg. En dan is het gewoon bijna niet mogelijk. Weet je, je moet toch even 3 keer per dag iets eten. En dan ga je toch, even bij een tankstation iets kopen. Nou ja, het enige wat je daar kan kopen is ongeveer een appel. Wat er niet in plastic verpakt is. Weet je, dus de hele praktische dingen van hoe zorg ik dat ik gewoon eet terwijl ik heel druk ben en de hele tijd op reis ben.
Ja.
Zonder plastic te gebruiken. Dat was gewoon eigenlijk onmogelijk.
Ja,
tenzij, en dat deed ik op een gegeven moment wel, je dus gewoon elke ochtend heel vroeg opstaat, je Tupperware bakje klaarmaakt, En dat, dus dat is een beetje wat er op een gegeven moment... ben ik dat natuurlijk wel gaan doen. En ik had sowieso allemaal altijd mijn dopper in mijn taal zin. Dus dat zat op zich wel goed. Maar je merkt toch in de kleine dingen... met name ook als je met een team bezig bent... en je je moet even eten halen voor het team... of je moet bijvoorbeeld met het filmfestival... weet je, werkte met de Hermitage, hadden we buitenbarren. Nou ja, sommige dingen zijn dan wel met glas... maar sommige dingen zijn ook weer met plastic... Dus het zit overal. Mm-hmm. En dat was voor mij vooral... Ik bedoel, ja, je weet het wel, maar pas als je er focus op legt, dan zie je het echt. Mm. En dat was voor mij de grootste uitdaging. Ik dacht, oh ja, het heeft gewoon veel meer tijd en aandacht nodig... om plastic, wegwerpplastic te reduceren.
Mm-hmm. Je hebt het gewoon niet door, ja. Ja, ik moest nou denken aan het moment dat ik inderdaad... in het begin van de plastic dieet, dat was mooi weer. En nou, we hadden een ijsje gehaald. En ik had heel, zo heel trots op Instagram gezet. Nou, is een vegan sorbet ijsje. Weet je wel, lekker genieten. En daarna zag ik die foto weer. En toen dacht ik, hé, dat zat in een plastic bakje. En ik ben net begonnen met mijn plastic dieet. Jeetje, ik ga nu al de mist in, wat erg. En toen dacht ik, ja, ik moet die foto verwijderen. Als ik die foto verwijder, dacht ik, nee, dat moet ik juist niet doen. Want ik moet vooral laten zien waar ik ook tegenop liep. Dus ik was echt aan het begin. En dacht ik van, jeetje, ik heb het niet eens door dat ik het in mijn handen heb en dat ik het weggooi. Het is echt, het zit helemaal
in mijn... Ja, dat was voor mij ook heel erg.
Ja, het zit helemaal in je aderen en het zit helemaal in onze maatschappij. En ik had gelukkig wel iets minder druk dan jij volgens mij. Dus ik had wat meer tijd om ook een beetje onderzoek te doen en dat soort dingen. Dus ik ben ook wel een beetje op ontdekkingstocht gegaan. En ik merkte dat ik vooral ook dacht van ik vind het ook vooral leuk om de dingen te doen die ik echt leuk vind om te doen. Dus op een gegeven moment merkte ik wel van dat ik plantaardige melk heel lastig vond om zonder plastic te vinden. In ieder geval is het altijd in die tetra pakken. De vleesvervangers eigenlijk niet te doen. En dan rondom dat eigenlijk, vegan kaas bijvoorbeeld, vinden we ook heel lekker. Dat zat dan ook in plastic, maar dan rondom kon je wel goed kijken naar glas en naar blik en dat soort dingen. Dus ja, vrij goede start, maar ook wel soms wel heel lastig inderdaad op het moment dat je even snel iets moet halen of zo. Dus dat eigenlijk, ja. Maar vooral het zelf dingen meenemen en dan gewoon zo'n hervulbare koffiebeker hebben.
Echt op een gegeven moment een paar keer dat ik elke keer bij de bar, als je dan een drankje ging halen, dat je dan zo vlak voordat ze zo'n rietje... Nee.
Stop.
Het rietje zo er net op tijd uitgehaald worden. Ja, dat heeft al een paar grappige momenten opgeleverd. Ja. Ja, nee, voor mij was het heel erg... jij noemt inderdaad een paar ook wat meer huishoudelijke dingen. Ik was echt alleen maar onderweg, dus dan... heb je dat iets minder. Maar wat ik dus wel heel erg merkte was... we hebben natuurlijk ook een leefstijl gecreëerd met z'n allen... waarin je heel erg die gemakken nodig hebt. Dus plastic is een gemakkelijk product. En dat hebben we nodig. Weet je, ook bijvoorbeeld ook met de supermarkt. Ja, we kunnen heel erg klagen dat er heel veel plastic is. Maar ja, als we dat niet hebben, dan is er weer heel veel food waste. Weet je, dus er zijn wel bepaalde redenen waarom we het gebruiken. En dat vond ik met name heel interessant. Van oké, wat ligt daar dan weer achter? En waarom hebben we inderdaad een levensstijl waarin eigenlijk helemaal geen ruimte is om meer de tijd te nemen voor dingen, om dingen voor te bereiden, om dingen zelf te koken, om je dingen niet de hele tijd af te halen. Dat soort vragen. Dat vond ik heel interessant om daar gewoon in mijn eigen leven over na te denken. Dat je, ik ben sociaal ondernemer, ik ben met al deze dingen bezig. Maar ik heb nauwelijks tijd om, bij wijze van spreken, mijn eigen lunch klaar te maken in de ochtend of om... Ja. Je bent gewoon eigenlijk de hele tijd on the go.
Ja.
Dus dat was een heel, heel goed punt of belangrijk punt voor mij om te realiseren. En daarnaast, ik zei het net al een beetje, maar het inzicht dat plastic eigenlijk een symbool is voor iets veel groters. En dat is echt die consumptiemaatschappij, waarin het dus... ook weer in het verlengde van het gewoon gemak. Weet je, gewoon de hele tijd maar kopen. Oh, mijn schoenen zijn kapot, ik koop nieuwe schoenen. In plaats van dat ik ze even naar de schoenenmaker breng. Of weet je, gewoon de hele tijd maar kopen is zo'n normaal ding geworden. Of al heel lang natuurlijk. Maar daar bepaalde vragen over te stellen. Oké, heb ik het nodig? Ik ben op een gegeven moment ben ik mijn hele huis gaan opruimen. En heb ik heel veel dingen, weet je wel, zo'n houten huisje en weggebracht. En puur omdat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet meer zo heel veel spullen.
Ja, lekker gaan minimaliseren.
Lekker minimaliseren. En ja, dus dat is wel, dat waren wel mooie momenten. Veel meer, gewoon veel bewuster zijn over wat je koopt en waarom je het koopt en wat je weggooit. Want dat afval wat we met z'n allen produceren is natuurlijk, het slaat helemaal nergens op.
Nee.
En dat vond ik wel shocking hoor, als je dan die cijfers hoort. En ik ben ook bij zo'n slipverbrandingsinstallatie geweest in Dordrecht, waar dan afvalverwerking, en dan vertellen ze daarover. En dan, nou ja, volgens mij is het echt een aantal liter slip per dag, per persoon. Weet je wel, dat je echt denkt, het is gigantisch.
Ja.
En dat moet dan allemaal weer verbrand worden. En nou ja, dus de impact is heel groot. En de keuzes, de kleine, relatief simpele keuzes die we kunnen maken om daar verandering in te brengen, Die zijn eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
Ja. Is er nog iets wat van jouw groene hart af moet? Iets wat je nog zou willen zeggen tegen hij of zij die nu luistert?
Ik denk dat iedereen zijn eigen rol te spelen heeft. En dat het ook heel belangrijk is dat je gewoon je eigen rol vindt. Dus weet je, jij bent mij niet, ik ben jou niet. Weet je, je hoeft niet allemaal hetzelfde te gaan doen. Of weet je, je kan echt je binnen je eigen talent, binnen je eigen vak, binnen je eigen positie, binnen je eigen straat, heb jij je eigen rol. Ja, dus, ja. Dus één is zoek gewoon wat jouw rol is.
Ja.
En dat kan, weet je, die kan heel anders zijn dan die van mij. En dat maakt niet uit. Gewoon iedereen heeft daarin zijn eigen rol. En ten tweede, zoek daarin ook jouw verhaal. En daarmee bedoel ik van, weet je, ga documentaires kijken of laat je inspireren door de natuur te lopen of door wat er al is, waardoor iets ook echt in je jouw verhaal wordt, zeg maar. Dus als ik een, ja, sommige documentaires die ik heb gekeken, ja, die laten mij nooit meer los, weet je, en die zorgen, die heb je gewoon in je hoofd en dat activeert jou om volgens jouw rol in te gaan nemen. Dus jouw verhaal en jouw rol, dat zijn twee cruciale dingen. En als je die kan vinden, en daarin dus ook, dat geldt voor iedereen is dat ook weer anders. Dat is heel belangrijk. Want het moet altijd, of moet, mag vanuit een intrinsieke motivatie komen. En als het niet vanuit een intrinsieke motivatie komt, dan gaat het ook niet lukken. Het is wel een grote uitdaging. Maar als we met z'n allen die uitdaging aangaan vanuit jouw persoonlijke motivatie, jouw persoonlijke rol en verhaal, dan wordt het alleen maar een heel leuk avontuur.
Vind ik een hele mooie, ja. Your internal life is everything. Is wat er vanochtend bij mij heel erg bij is gebleven.
Ja.
Dat wat er in jou speelt, dat is eigenlijk alles.
Ja.
Wat er intern, inward gebeurt.
Ja.
Ja.
Absoluut. Absoluut. En dat is ook wel weer, ja. We begonnen dit gesprek met of je gelukkigste tijd was ook een tijd waarin je niet met jezelf bezig was, zeg maar. Omdat het. En dat is natuurlijk ook wel met die internal life heel erg. Op het moment dat jij vanuit dankbaarheid of vanuit, dat je meer kijkt van alle dingen die er al gebeuren, daarop richt, dan zit je op een hele andere plek dan wanneer je richt op alle dingen die er verkeerd gaan, of ook in de wereld, weet je, op het gebied van klimaat en alles. Ik bedoel, ja, we moeten aan de bak. Ik bedoel, dat staat buiten kijf.
Mm-hmm.
Maar er gebeuren hele mooie dingen. En zorg daarin gewoon dat je vindt wat makes you tick. En stap daarin. En wat ik al zei, dan wordt het een heel mooi avontuur. En dan is het ook echt onwijs leuk. Ik ben echt enorm geïnspireerd de afgelopen maanden sinds ik hiermee bezig ben. Ik vind het echt te gek. Ik kom alleen maar heel leuke mensen tegen die dit 100% vanuit hun hart en alles doen. Mm. En het is echt een hele mooie tijd wat dat betreft. Ja.
Bedankt voor dit gesprek.
Jij ook. Gezellig dat jullie hier bij mij thuis op bezoek zijn.
Ja.
Jullie ook bedankt. En succes met deze mooie podcast.
Thanks. Dit was het Groene Hart van Hanna Verboom. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl/hetgroenehart. Happiness.nl met een z/hetgroenehart.